een en ander even geregeld hier op het podium. En ondertussen wil ik jullie graag vertellen, en het zal de meesten niet ontgaan zijn, dat de zomervakantie is begonnen. Ja, de basisscholen hebben zomervakantie. En onze kinderen die hadden op vrijdag al een marsjedag. Dus voor hen begon eigenlijk op donderdag de vakantie. En Harmke die haalde ze uit school. En ze waren toch wat blij dat die vakantie was begonnen, joh. Echt Luca, ons zoontje van 6, die zat gewoon te zingen op de fiets. Zo blij was hij. Gewoon lang leven de vakantie. En ja, nu weet ik wel, ik was er ook heel blij mee. Ik ben ook heel blij met de vakantie. Gewoon een periode van temporiseren, wat meer rust. En dan weet ik wel dat er mensen zijn die zeggen, joh, je zou zodanig moeten leven. Je leven zou zodanig in balans moeten zijn. Je moet een zodanig levensritme hebben gevonden dat je eigenlijk geen vakantie nodig hebt. Is er iemand die dat denkt? Hey, één, oké, eentje. Dan durf ik, twee, drie zelfs. Dan durf ik wel vrijmoedig te spreken. Want ik zit zelf niet op die lijn, zeg maar. Ik vind echt de vakantie geweldig. En al is het alleen maar om dat moment niet te missen dat je zoontje gewoon zingend de zomer in fietst. Lang leven de zomer. Beetje temporiseren, ruimte, reflecteren. En ook als gemeente heb je een andere dynamiek, hè, in de zomer. Het is wat rustiger. Ook wat meer ruimte voor dingen. En we willen ook in die zomerserie eigenlijk ook vanuit een soort rust daarin gaan. De nieuwe zomerserie Zingend de Zomer Door. Om samen te duiken in dat boek Psalmen. En ja, het bijzondere van de psalmen, en daarom heb ik ook ongelooflijk veel zin in deze serie. En misschien herken je dat, maar wat ik zo kostbaar vind in dat boek de psalmen, is het besef dat het eerste en het voornaamste gebedenboek was van de Heer Jezus. En dat raakt mij gewoon, dat als je dan dat boek Psalmen opendoet en je bent daarin aan het lezen, of je bent erin aan het bidden, dat ik dan besef, ja, maar dit was ook het eerste en het voornaamste gebedenboek van de Heer Jezus. Dat vind ik een heel kostbaar idee. Ook Jezus heeft deze psalmen gebeden. Maar hij heeft ze niet alleen gebeden, hij heeft ze ook gezongen. Want de Hebreeuwse titel van dit boek Psalmen betekent lofzangen. En het woord psalmen, dat komt terug op het Griekse woord psalmoi. En dat is dan weer een vertaling van een Hebreeuws woord dat zingen betekent. Of tokkelen op de snaren van een muziekinstrument. Dus het gaat over zingen. En het boek Psalmen, dat is ook het eerste boek van het derde grote gedeelte uit de Hebreeuwse kanon, de geschriften. 150 liederen in poëtische vorm opgeschreven, in dichtvorm. En die waren bedoeld om voor te dragen en te zingen in de Israëlitische eredienst. Dus Jezus heeft ze gebeden, Jezus heeft ze ook gezongen. En daarom nemen de psalmen ook een hele bijzondere plek in het Oude Testament. Maar ze nemen ook een hele bijzondere plek in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament vind je 3000 citaten en toespelingen op het Oude Testament. En maar liefst 400 van de 3000 die gaan terug op het boek Psalmen. Dus het boek Psalmen wordt het meest geciteerd van alle andere oud-testamentische boeken in het Nieuwe Testament. En alleen al in de evangeliën wordt er 35 keer terug verwezen naar de psalmen, waarvan 16 keer door de Heer Jezus zelf. Bijvoorbeeld in de hof van Gethsemane. Als hij dan tegen zijn discipelen zegt, mijn ziel is bedroefd tot stervens toe, blijf hier en waak met mij. Dat zijn woorden uit Psalm 42, 43, die Jezus daar opdiept uit het gebedenboek van het Oude Testament en gebruikt om daar in de hof van Gethsemane te spreken. Of als hij aan het kruis hangt en zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan leent hij de woorden van het gebed uit Psalm 31 en dan gebruikt hij die woorden om te bidden. Maar ook tijdens de Pesachmaaltijd zong de Heer Jezus de psalmen met zijn discipelen. Hij gebruikte de psalmen ook in discussie met de fariseeën om vanuit de psalmen ook een stuk onderwijs aan hen te geven. Dus dat gebedenboek, dat liederenboek uit het Oude Testament, dat boek psalmen, het was het eerste en het voornaamste gebedenboek van de Heer Jezus. Hij gebruikte dat om zijn persoonlijke gebedsleven vorm te geven in zijn leven op aarde. Dat is toch bijzonder. Wanneer Jezus de berg opgaat, wanneer Jezus de stilte opzoekt, hij gebruikte dit om zijn persoonlijke verborgen omgang met de Vader vorm te geven. En daarom vind ik dat het boek Psalmen zo kostbaar, ook voor mezelf. Want ik vind het heel prettig dat ook dit boek, als ik dat heel dicht tegen mijn hart mag houden in mijn persoonlijke stille tijd, dat het ook mij helpt om woorden te vinden in mijn gebedsleven. Dat het ook mijn eigen persoonlijke gebedsleven verrijkt. Want soms heb je heel veel woorden om te bidden. En dan sprankelt het. En dan wil het bidden bijna niet stoppen. Dan zeg je, dank u Heer. En je ervaart daarin de Heilige Geest die je woorden geeft. Maar ik heb ook wel momenten dat ik wil bidden en dat ik eigenlijk geen woorden kan vinden. En dan kunnen die psalmen ook echt een springplank zijn om uiteindelijk die stroom van woorden vanuit het hart op gang te brengen. En dat vind ik heel kostbaar. En ja, er zijn ook heel veel verschillende soorten psalmen, hè, die allemaal bepaalde situaties van het leven aanraken. Sommige psalmen zijn bijvoorbeeld klaagliederen. Dat is eigenlijk de grootste categorie. De klaagliederen, dat zijn het hulpgeroep ten tijde van tegenspoed. 1/3 van de psalmen zijn klaagliederen. Naast klaagliederen heb je ook koningspsalmen. Dat zijn messiaanse psalmen vaak, waarin de koning centraal staat. Die vooruitwijzen naar de Heer Jezus. En dan voedt dat psalmenboek ook eigenlijk je openbaring op wie Jezus is. Maar sommige psalmen zijn ook leerdichten of wijsheidspsalmen. En die geven een stuk onderwijs over het gedrag wat zou passen. Of de houding die je zou moeten aannemen ten opzichte van het ontvangen van openbaring over wie God is. Andere psalmen, dat zijn lofpsalmen of hymnen. En als je God wil eren en wil prijzen en je zoekt naar woorden om dat te doen, dan kun je zo'n psalm erbij pakken. En dan begin je gewoon te bidden en dan komt de aanbidding vanzelf. Er zijn ook vertrouwenspsalmen die uitdrukking geven aan het vertrouwen op God. En bij alles wat je dan meemaakt, dan zegt zo'n psalmist, en nochtans, meestal een beetje op het eind van zo'n psalm, en nochtans zal ik u vertrouwen en op u wachten, Heer. Er zijn verootmoedigingspsalmen. Psalmen die gaan over het belijden van zonde, ook wel boetepsalmen genoemd. Of waarin de dichter dankt voor goddelijke vergeving, dat hij dat mocht ontvangen. En er zijn ook dankpsalmen. Hele dankbare gedeeltes, hele dankbare harten. En die geven allemaal uitdrukking aan de goedheid en de grootheid die geproefd is. De hand van de Heer, heel specifiek in bepaalde situaties van het leven. Zo zie je een hele diverse schakering van soorten psalmen. En dat is het voornaamste en kostbaarste gebedenboek van Jezus geweest. En ik ervaar dat persoonlijk. En daarom zie ik er heel erg naar uit, naar deze zomerserie. Want mijn gebed is dat deze zomerserie en dat dit gebedenboek uit het Oude Testament ook ons gaat helpen om een rijke en een intense en een dieper gebedsleven te ontwikkelen in de vertrouwelijke omgang met de Hemelse Vader. Dat we op die manier gewoon dat Bijbelboek psalmen ter hand nemen. En dat we verkwikt, verfrist en sprankelend gewoon die zomer uitkomen. En ik wil heel graag er vandaag een begin mee maken. Met die zomerserie, de psalmen. En dan vanuit het leven van David. Want David, hij heeft 73 van de 150 psalmen geschreven. Hij wordt ook de geliefde dichter van Israël genoemd. En het bijzondere in het leven van David is dat wij in 1, 2 Samuel de hele beschrijving van zijn levensgeschiedenis zien. Maar dat is meer aan de buitenkant, hè? Van alles wat gebeurt in zijn leven. En dan kijk je daarnaar en dan zie je het als een film voor je ogen voorbij trekken. Maar dan weet je nog niet zo heel veel over de binnenkant. En die binnenkant die zie je dan door die 73 psalmen die hij heeft geschreven. En zo krijg je een heel rijk beeld van de buiten- en de binnenkant. En zoals Jezus zijn gebedsleven verrijkte, zoals ik dat persoonlijk merk, zo zie je dat ook bij David. Het is zo eerlijk. Het is zo op het leven. Het gaat zo ontzettend over ons. Het is duizenden jaren geleden geschreven. Maar als je het open doet, het is alsof het gisteren is uitgebracht. En daarom is mijn gebed dat de Heilige Geest deze serie, maar ook vandaag, vanmorgen, dit moment gebruikt om ons uit te nodigen tot een dieper, intenser en rijker gebedsleven in de vertrouwelijke omgang met Hem. En dat wordt allemaal verrijkt en ondersteund door een hele creatieve kunstuiting van Josephine Alkema. Dus ik wil eigenlijk nu al vragen om een applaus te geven, want het is nu al mooi. Je hebt er heel veel werk van gehad, dus ik hoop dat de Heer dat ook allemaal gaat zegenen. En kinderen, ik ga een psalm lezen en daarna heb ik jullie even nodig op dat podium. Dus blijf er even goed bij, ja? Psalm 19 wil ik met jullie lezen, een psalm van David. Om ons van daaruit ook door de Heilige Geest te laten inspireren. Psalm 19. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. En daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon. Een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat. Een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op. Aan het andere einde voltooit hij zijn loop. Niets blijft voor zijn gloed verborgen. En de wet van de Heer is volmaakt. Levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar. Wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed. En zoeter dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten. Wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn verlosser. Een prachtige psalm van David. En het is zeer waarschijnlijk dat hij deze psalm heeft geschreven in die periode dat hij was in de velden van Bethlehem. Als die kleine herdersjongen passend op die kleine kudde. Of dat hij het later heeft geschreven, terugkijkend, reflecterend, observerend, die tijd daar in het verborgene van de velden van Bethlehem. Waar hij zat bij die kleine kudde, dag en nacht. En zich dan verlustigde in de schepping. De hemel verhaalt van Gods majesteit. En ondertussen wil ik de kinderen uitnodigen op het podium te komen. Of in ieder geval een aantal. Ja, mag ook wel allemaal trouwens. En Josephine ook. En dan gaan jullie hier deze schitterende schepping nog mooier maken. Terwijl ik daar een paar dingen over ga zeggen. Ja? Josephine, wil je... Als wij... Manuel, Anna... Eva, iemand? Rosan? Of moet Josephine het allemaal alleen doen? Oké, waar zijn de kinderen? Zwaai eens even. Ja, zwaai eens even, durf je dat? Oké, iedereen die nu zwaait, naar voren komen. Goed zo. Ja, dat is het. Ja, ik weet ook wat dat spannend is, maar het is zo leuk, joh. Wat moet je hier mogen gaan doen? Weet je wat jullie mogen doen? Nou, Josephine weet dat veel beter hoe dat allemaal werkt. Maar oh ja, je moet even een beetje zitten. Even goed luisteren naar Josephine. Dan komt het allemaal goed. Ja? Ondertussen hoop ik dat jullie nog een beetje kunnen volgen wat ik nu ga zeggen. Maar daar, in de verborgen velden van Bethlehem. Buiten het zicht van mensen. Waar niemand David zag. Waar David echt alleen was met de Heer in de natuur. O, daar was het eerste waar hij over begon te zingen, de schoonheid van de schepping. Het is zo schitterend hoe hij dat hier vertelt. De hemel, het uitspansel, verhaalt, vertelt van Gods majesteit. Dus David die zat er bij die schapen overdag en in de nacht. En hij zag alle sterren. Hij zag alles wat God had gemaakt. En hij verwonderde zich over de hand van de schepper. Hij zag de zon opkomen en ja, de psalm beschrijft het schitterend als een held die dartelt daar over het uitspansel. De zon in zijn gloed. En David die zag veel meer dan alleen maar de zon. Nee, David die zag in de zon de weerspiegeling van de glorie en de grootheid en de heerlijkheid van de schepper. En daar, in de stilte, in de natuur, kwam hij tot rust. En het was de schoonheid van de schepping die zijn hart openmaakte voor de schoonheid van de schepper. En David, je moet weten, het was een jongen die had onderwijs gehad van de priesters over het woord van God. En terwijl hij daar zit te mijmeren in de natuur, terwijl hij daar ziet dat de dag het vertelt aan de dag en de nacht het verder vertelt aan de nacht. Oftewel de schepping zonder klank, zonder woorden, vertelt alleen maar voortdurend over de heerlijkheid, de glorie en de grootheid van de schepper. Terwijl hij daar zo over aan het mijmeren was, kwam dan die wet van de Heer waarin hij onderwezen was, weer tot hem. En hij begint te zingen over die wet. Oh, de wet van de Heer is volmaakt. Het is vreugde voor mijn hart. De wet van de Heer, oh, het is zuiver. Het is zo ontzettend waar. Het is begeerlijker dan goud. En ga zo maar door. En daar waar hij in de schepping onder de indruk raakte van de grootheid en de glorie van God, daar raakte hij door de wet van de Heer onder de indruk van de zuiverheid van zijn wezen. En de genade en de goedheid van de Heer. En via de route van de schoonheid van de schepping en de zuiverheid van het woord, dan kwam David uit bij de schoonheid en de zuiverheid van God. De schepper, degene die de wet had gegeven, degene die had gesproken in het leven van het volk Israël. En wij weten en wij kennen, en dat is ook het woord van de Heer over het leven van David, wij kennen hem als de man naar Gods hart. Maar wat hier gebeurde daar in die verborgen binnenkamer uit het zicht van mensen in die velden van Bethlehem, is dat het hart van David, een tiener nog maar, 16, 17 jaar, dat het openging voor de liefde van God. En dat David zei, ja maar deze God is de God naar mijn hart. Deze God is mijn liefde meer dan waard. Deze God is het zo waard dat ik met alles wat ik heb, mij geef in het liefhebben van hem. Want hij is de enige ware God. En wat is mijn gebed voor ons als gemeente? En misschien ben je in de gelegenheid, heb je daar de middelen voor om op vakantie te gaan. Sommigen van ons die kunnen niet om die reden op vakantie, maar of je nou wel gaat of niet gaat, mijn gebed is dat je dat gebedsboek van de Heer Jezus, dat je het meeneemt op reis, heel dicht bij je hart. Dat het niet dicht blijft, maar dat het dicht blijft bij je hart. En dat je in je achtertuin of in de velden van Frankrijk, of waar je ook maar naartoe gaat, naar de Pyreneeën of de Alpen of waar ook maar, dat je hart open gaat. En dat je door de schoonheid van de schepping meer ziet dan alleen maar een blauwe lucht of de sterren die de nacht verlichten, maar dat je de schoonheid van de hand van de schepper ziet. Dat het een weerspiegeling is van zijn wezen. Dat je uit het jagen en jachten komt. En dat je in de verstilling van de natuur weer heel erg onder de indruk komt, zoals David hier, van de glorie van het wezen van God, zoals weer spiegelt in zijn schepping. En dat je de binnenkamer van de natuur opzoekt. En dat je gaat mijmeren over dat woord, de zuiverheid van het wezen van God weer spiegelt in woorden die zomaar tot ons mogen komen. En dat je vanuit die verstilling weer tot verwondering komt over de zuiverheid van het wezen van wie God is. En weet je wat mij zo treft? Het gaat allemaal super kids. Het wordt heel mooi. Het wordt alleen maar mooier. De sprankeling van de schoonheid van God weerspiegelt in zijn schepping. En wat ik zo mooi vind bij David, dat is dat vanuit die velden van Bethlehem hij het bericht krijgt van zijn vader. David, je moet proviant brengen. 10 kazen, 10 broden en een zak gaan om precies te zijn, zegt de Bijbel. Ik hou van details. Want je 3 oudste broers, die zijn aan het front om te vechten tegen de Filistijnen. Breng ze alsjeblieft eten. En David, die gehoorzaamt zijn vader, hij gaat naar het front, komt daar aan. En iedereen is daar bezig met de vraag, hoe versla ik een reus? Want Goliath, die staat daar, 40 dagen en nachten, elke ochtend, elke avond te schreeuwen, te beschimpen, te bespotten, te intimideren. De reus met 80 kilo bepansering en een speerpunt van 10 kilo. 3 meter hoog die man. Een tank. En iedereen is daar bezig met de vraag, hoe versla ik een reus? Zijn oudste broer Eliab. Oh, hij wil wel vechten met de reus, maar hij durft niet. En hij reageert zich af op David. Dat kan zomaar zo zijn. Er zijn reuzen in onze levens en we durven ze niet aan te pakken. Maar we worden kriebelig op onze geliefden. Dan is daar Saul. En Saul durft ook niet. Maar Saul die geeft wel tips aan iemand anders hoe die moet vechten tegen de reus. Hier David, je moet het zo doen met mijn wapenrusting. En dan is daar de manier van David. En dan moet je je voorstellen. Hè? David die komt vanuit de verborgen velden van Bethlehem. Waar niemand hem had gezien. Maar waar hij God had gezien. Waar God hem had gezien. En vanuit de passie en het geloof en de onbevangenheid en de vreugde die daaruit ontstaat. Gaat hij vechten met Goliath. En hij knielt, hij maakt zich klein. Daar waar Goliath zich groot maakt, maakt David zich klein. Hij pakt de steentjes. En de Bijbel zegt dat David begint te rennen op de reus af. En dat hij begint te vertrouwen. En dat hij die steen slingert en de Heer geeft de overwinning. En wat is mijn gebed voor ons? Dat wij zo onze persoonlijke omgang met de Hemelse Vader laten verrijken. Door de zomer heen, door al die preken heen, door dat gebedenboek van Jezus. Dat daar waar wij nu zeggen, oh ik ben zo moe joh. Ik ben zo moe van afgelopen seizoen. En er zijn zoveel reuzen. En ze staan zo te schreeuwen. Elke ochtend sta ik ermee op. Elke avond ga ik ermee naar bed. En die reus is zo groot. En ik ben zo moe. En ik ben blij dat het vakantie is. Dan is mijn gebed dat door de vakantie heen. Als je net als David verblijft. In de velden van het verborgene van Bethlehem. Van je achtertuin. Van Frankrijk. Van de Alpen of waar ook maar. Dat je met dezelfde sprankeling. Als die tiener, die radicale, gepassioneerde David uit je vakantie komt. En dat aan de andere kant van de zomervakantie, door je gebeden heen, door de ontmoeting met de schoonheid van het wezen van God in schepping en woord, je niet op de manier van Eliab terugkomt, of de manier van Saul, maar dat je op de manier van David aan je nieuwe seizoen mag beginnen. En dat jij zegt van joh, dan mag er in september op mijn werk, of in mijn gezinssituatie, of in de gemeente mag weer een Goliath opdoemen. Maar daar ben ik er klaar voor. Want ik heb tijd doorgebracht in het verborgene van de velden van Bethlehem. En mijn ziel is verkwikt. Mijn hart is verfrist. En oh, ik ga nu weer op Goliath af. Want ik heb God gezien. En daarom maak ik me klein en ga ik knielen. Daarom ga ik rennen en vertrouwen, want ik heb God gezien. En Hij geeft de overwinning. Ik vind het zo mooi. De psalmen die zo rijk op het leven zitten. Want wat is dit herkenbaar. We hebben het verborgene van de velden van Bethlehem nodig. Om de reuzen te kunnen verslaan. Vanuit zicht op de schoonheid van God. Hoe gaat het jongens? Goed? Moeten jullie nog heel veel? Ik heb mijn punt gemaakt, dat snap je? Dus... De kracht van herhaling, dat is op zich een heel mooi principe, maar het was wel duidelijk zo. Het wordt wel mooi, zeg. Blijft goed zitten, Seth. Ja, ik zeg het is klaar. Applaus jongens voor de kinderen. Super gedaan. Vinden jullie dat leuk dat je ook wat mag doen tijdens de dienst? Ja? Mooi. Je krijgt er gewoon geen genoeg van, hè? Blijft je goed zitten? Ja. Super mooi. Dankjewel. Hoe het gebedenboek van de Heer Jezus ons persoonlijke leven ook mag verrijken, intensiveren en verdiepen in onze omgang met de Heer. Oh, de schoonheid van het wezen van de Heer. Vanuit de ontmoeting met Hem, de reuzen te lijf. En dan vind ik bij de grootheid van hoe Psalm 19 opent, de schoonheid van de schepping en de zuiverheid van het woord, dan eindigt het eigenlijk heel klein. Als David daar zegt, bescherm mij, uw dienaar. En laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Wat een wijsheid voor die David. Hij weet, ja maar de neiging van het mensenhart is toch. Om te denken dat wij groot genoeg zijn. Dat wij sterk genoeg zijn om het leven zelf aan te kunnen. Om toch vanuit een bepaalde houding of een bepaalde toewijding aan eigen onafhankelijkheid door het leven te fietsen. En hij eindigt eigenlijk heel klein. Heere God, ik weet dat die neiging er ook bij mij is. Maar daarom bid ik, bescherm mij toch. Dat het toch niet zal gebeuren. Dat ik denk dat ik los van u het leven wel aan kan. Want als u me daarvoor beschermt, ja, dan zal ik volmaakt zijn. En bevrijd van grote zonden. En we weten dat ondanks dit gebed het toch gebeurd is dat David struikelde en viel in grote zonde. En dan maken we een sprong van die 16, 17-jarige tiener, radicaal, gepassioneerd, vol van God. Hij zei, oh, deze God is een God naar mijn hart en vechten tegen die Goliath en hij versloeg de reus. Dan maken we een sprong naar dat hij begin 40 is. En hij is niet langer in Bethlehem, maar hij is in Jeruzalem. En hij regeert over het geheel van Israël. Maar van die passie en die radicaliteit en van dat zicht op de zuiverheid van het wezen van God. Ja, er is heel weinig overgebleven, want hij drentelt daar, zegt de Bijbel, over het dak van zijn paleis, lusteloos, een beetje verveeld. Ja, het was wel de tijd waarin de koningen ter stijde trekken, maar ja, had niet zoveel zin. Dus hij bleef daar en daar waar hij ooit gepassioneerd de reus Goliath had verslagen, dan gaat hij nu voor de Bijl, voor de reus van verleiding. Want hij ziet daar Batsheba. Het is een bekend verhaal, we kennen het verhaal. En hij slentert daar dus over zijn paleis, hij kijkt naar beneden, hij ziet Batsheba, een mooie vrouw, en hij wordt daar verleid en hij geeft eraan toe. En wat hij eigenlijk had moeten doen, is wat hij wist. Hij wist wat hij moest doen, hij wist, ik moet knielen, net als daar bij Goliath, dan moet ik gaan rennen, en in dit geval gewoon heel snel naar binnen. Gewoon de trap af, ga in de kelder zitten, maar doe iets. Kniel op het dak van je paleis, ga rennen, wegwezen en vertrouw dan op de Heer dat de Heer jou ook gaat redden van deze reus van verleiding. Die reus die gaat voor de Bijl, maar hij deed het niet. Hij gaf eraan toe. Hij maakt Batsheba zwanger. Hij wil het verdoezelen. Hij zorgt dat de echtgenoot van Batsheba, Uria, wordt vermoord. En aan de buitenkant lijkt het allemaal oké. Eigenlijk wel heel bijzonder van David, hè? Dat hij zo'n weduwe, ja, dat hij zich over een weduwe ontfermt. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Maar wow, het lag zo anders dan aan de buitenkant zichtbaar was. En dan is daar de binnenkant. De binnenkant van het hart van David. En ogenschijnlijk gaat het hem goed. Maar de psalmen zijn heel eerlijk. En David zelf was ook heel eerlijk. En als hij kijkt op dat moment wat er toen innerlijk gebeurde met hem, dan komen we uit bij psalm 32. En dan wordt het heel donker in zijn leven. Want daar waar het aan de buitenkant allemaal oké lijkt, dan zegt psalm 32... Zolang ik zweeg, zegt David, teerden mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Fysiek verzwakt hij. Kreunend leed ik de hele dag. Het zit zo op het leven. Want hij wordt halfslachtig en depressief. Neerslachtig. Het wordt donker van binnen. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. David, hij voelt het juk van schuld. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Het leven sijpelt uit hem weg. Van die gepassioneerde, radicale reuzendoden was heel weinig overgebleven. David, het werd een schim van wat hij had kunnen zijn. Hij kwijnt weg naar die episode in het leven met Batsheba. Het wordt donker van binnen. En de ogen gaan dicht voor de zuiverheid van het wezen van God. Het contact met God raakt hij kwijt. Dat klapt eigenlijk allemaal dicht. En weet je ook, in onze levens, dan zijn er die momenten van het intense genieten van het wezen van God. De sprankeling en de verkwikking en de vreugde die er is in het ontmoeten van hem. Maar dan kunnen wij gewoon dingen doen. Dan kunnen wij zonden begaan. Die maken dat ons leven dichtklapt. Die maken dat het donker wordt. En dat we het zicht op al die schoonheid helemaal niet meer zien. Dat is precies waar David is. Het wordt ontzettend donker in zijn leven. En die periode die duurt maanden lang. En het gaat eigenlijk steeds erger met David. En wat ik zo kostbaar vind aan die psalmen, waarom ze zo dicht op ons leven zitten. De psalmen zijn niet alleen maar beschrijvend. Oh, het is toch wel wat, hè, dat met David gebeurt. Een subjectieve ervaring van één man. Maar het bijzondere van die psalmen, ze zijn ook voorschrijvend. Ze zijn normatief. En dat is het wonderlijke, dat het ergens geloofservaringen zijn van individuele personen, maar dat het tegelijkertijd het goddelijke geïnspireerde woord van God is. En daardoorheen, door die geloofservaringen van personen heen, omdat het geïnspireerde woord van God is, is het opeens voor ons allemaal. En dat wat hier gebeurt met David, dat is de wet die gebeurt voor ieder mens. Daar waar je zwijgt over verborgen zonden. Daar waar je dingen wegdrukt in je leven. Daar waar je dingen niet in het licht brengt. Dan wordt het donker. En dan klapt het leven dicht. Maar gelukkig. Gelukkig is God daar. Met genade. Want dan is daar Nathan. En daar waar David er gewoon niet meer uitkomt. Daar zegt God, ja, maar ik wil niet dat je zo eindigt. Slechts als een schim van wat je had kunnen zijn. Mijn plan met jou is groter. Mijn bestemming voor jou is beter. En dan stuurt God Nathan. En Nathan vertelt een verhaal over een schaapje. Want er was een rijke man, die kreeg gasten. En hij had een hele grote kudde, maar hij vond het toch zonde om een van zijn eigen schapen te slachten om op te eten. Dus hij ging naar dat arme gezin, die maar één lammetje hadden, wat ze koesterden en verzorgden als hun eigen kindje. En hij nam het lammetje, zegt Nathan, die rijke man nam het lammetje en hij roosterde dat en ze aten dat op. En het arme gezin bleef achter, met niets. David wordt furieus. Wie is die man? En dan zegt Nathan, jij bent die man. En dat is dan niet de mokerslag van een furieuze God. Nee, dat is de aanraking van een liefdevolle vader. Die zegt, mijn zoon, mijn dochter, als je daar blijft, dan eindig je slechts als een schimp van wat je had kunnen zijn. En weet je, ik heb jou bedoeld om te regeren. Jij mag koning zijn. Jij mag een stuk waardigheid geven. Jij mag mij weer spiegelen. Ik heb een zoveel grotere bestemming voor jou. En dan zit daar David opgesloten in zichzelf. Maar dan is dat de hand van de Heer die hem aanraakt. En die van buitenaf naar hem toe komt. En zegt, joh, dit is niet het eindpunt. Dit is niet waar je eindigt. En dat is opnieuw de schoonheid van de psalmen. Het feest van herkenning, want wij kennen dat toch. Als de zonde ons te grazen neemt. Dan schamen we ons. Het eerste wat we het liefste doen is het wegstoppen. Dan kennen wij dat toch. Die ervaring van David. Oh, het zwijgen. Het verzwakt mijn lichaam. Het maakt me neerslachtig. Ik raak het zicht op God kwijt. Maar ik kom er niet meer uit. En misschien ben jij daar wel. Misschien ben je helemaal niet in de verborgen velden van Bethlehem. Misschien ben je veel meer in de realiteit van Psalm 32. Het leven is dichtgeklapt en het is donker geworden. Oh, dan bid ik. Dat door deze dienst heen je de liefdevolle aanraking van de Vader gaat ervaren. Jij bent die man. Jij bent die vrouw. En wat ik zo mooi vind. Je ziet dan dat nadat Nathan naar David is toegegaan. Nadat Nathan heeft gezegd bij monden van de Heer, jij bent die man. Dan zien we daar weer de David openbloeien. Want hij gaat niet vechten. Hij had als koning, had hij Nathan met gemak een kopje kleiner kunnen maken. Geen probleem. Geen haan die ernaar had gekraaid. Maar hij zegt, ik heb berouw en ik heb gezondigd. En het gaat weer open. En wat er dan gebeurt, en dat is de laatste psalm, psalm 51. Dat is zo schitterend. Dat daar waar David zegt, ik heb berouw. Ik heb gezondigd. En ik belijd het. Dan komt er weer nieuwe ruimte. Dan gaan daar weer dingen veranderen. Dan komt er weer zuiverheid. En Psalm 51 heeft hij geschreven. Na al deze gebeurtenissen. En dan bidt hij, Heere God, wees mij genadig. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij. In vers 8. U wilt dat waarheid het verborgene van mijn hart vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Neem met marjoraan mijn zonden weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Weet je wat mij zo opvalt? David, hij kende het vergevingsgezinde hart van God. Toen Nathan de vinger op de zere plek had gelegd. Toen vertrouwde David op dat vergevingsgezinde hart van God. En ik geloof dat velen van ons hier, wij vertrouwen op het vergevingsgezinde hart van God. Wij weten dat daar waar wij gezondigd hebben, dat God vergeeft. Maar wat me dan zo opvalt in Psalm 51. Hij bidt hier geen enkele keer om vergeving. Dat is veel meer Psalm 32. Nee, in Psalm 51 bidt hij voortdurend om reiniging. Was mij schoon. Geef mij een zuiver hart. Maak mij witter dan sneeuw. Maar liefst 6 keer bidt hij dat. En wat ik om me heen ook proef, is dat daar waar mensen het vergevingsgezinde hart van God kennen en zeggen, ja, ik ben vergeven en ik vertrouw op genade, voelen ze zich nog steeds smerig. Onrein. Niet schoon. Ja, we zijn wel vergeven, maar ondertussen kleeft nog alles aan. En dan is dit dat kostbare gebedenboek van de Bijbel, dat niet alleen maar een mooie persoonlijke ervaring van David weergeeft over wat er in zijn innerlijk gebeurde. En oh, dat mag ook ons gebedsleven verrijken en intensiveren. Nee, dan is hier ook dat onderwijs met die bemoediging en die hoop die zegt, joh, daar waar je leven was dichtgeklapt, daar waar het heel donker was geworden, daar waar de hand van de Heer erbij kwam, daar mag je ook weten dat er meer is dan vergeving. Er is ook zuiverheid. En wat gebeurt er als je dat gebed gaat bidden om zuiverheid? Nou, vanuit een zuiver hart gaan de ogen weer open. En dan kun je de schepping weer zien. Dan kun je de schoonheid van het wezen weer herkennen in de hand van de Heer en de dingen die hij heeft gemaakt. Dan komt er weer nieuwe vrijmoedigheid en ruimte om vanuit dat woord van de Heer ook te proeven hoe goed hij is. Dan gaat alles weer open. En dan is daar weer oog voor schoonheid. En dan is dat allemaal door de Geest. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Door de kracht van uw Heilige Geest. Wat Paulus bidt in Efeze 3. O, dat u vanuit uw rijke luister, de schoonheid en de luister van schepping en woord van uw wezen. O, vanuit uw rijke luister, dat u mijn innerlijke wezen kracht en sterkte schenkt door de Heilige Geest. En misschien is dat wel wat jij nodig hebt. Je weet, je bent vergeven. Maar dat je niet alleen zingend door de zomer gaat, maar ook zuiver de zomer ingaat. Mijn gebed voor die zomerserie. Dat psalmenboek. Dat boek wat de Heer Jezus gebruikte heel dicht aan zijn hart in zijn tijd met de hemelse Vader. Mijn gebed is dat het de komende zomer, daar waar we zijn, hier of verder weg, ons persoonlijke leven, de intimiteit en verborgen omgang met de Vader mag verrijken, intensiveren en verdiepen. Zodat als je terugkomt, dat je de reuzen weer aan kunt vanuit de ontmoeting met de Heer. Misschien heb jij het nodig dat als het nu donker is, als jouw leven is dichtgeklapt, dat als we straks gaan bidden samen en een moment van stilte zullen hebben, dat je zegt, o Heere, stuur mij die Nathan. Of sterker nog, vanmorgen was daar die Nathan. Deze dienst was als Nathan voor mij. U heeft de vinger gelegd op de zere plek. En misschien moet je het maar tegen de Heer zeggen, ik heb berouw. Ik heb gezondigd. Het wordt tijd om zonder geheimen de zomer in te gaan. Of misschien moet je zeggen, Heer, ik weet, u heeft mij vergeven. Maar ik wil zuiver de zomer ingaan. Want ik wil verkwikt, met frisse ogen en een schoon hart, uw heerlijkheid zien de komende week. En dat is de kostbaarheid van het gebedenboek van de Bijbel. Zo dicht op het leven. Zo dicht op ons hart. Ik wil graag afsluiten met een moment van gebed. En dan gewoon maar aan de Heer je hart openleggen. En zeggen, Heer, spreekt u maar. Zullen we samen bidden. En Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Heer Jezus, het raakte mij. En het raakt me weer. En het is zo kostbaar voor ons om te beseffen dat u het boek Psalmen heeft gebruikt in uw tijd op aarde om uw verborgen omgang met de Vader vorm te geven. Om daar woorden aan te ontlenen als u woorden nodig had om te bidden op momenten van nood. Dank u wel dat u de psalm heeft gezongen en dat wij ze mogen nazingen. Dank u wel, Jezus, dat u zelfs in die dingen voor ons uit bent gegaan. Wij danken u wel dat u David heeft geïnspireerd om al die psalmen ook te schrijven. En dank u wel, Heere God, dat u met uw geest ook dat wilt openmaken in ons hart om ons dieper te brengen in die vertrouwelijke omgang met u. Ook als wij die psalmen zingen, als wij die psalmen bidden Heer, er ligt zoveel wonderlijke intimiteit in besloten. Heer, ons gebed is ook door deze zomer heen. Dat u ons verkwikt en verfrist. Dat u die psalm ook dicht aan ons hart houdt. Zodat we ook met nieuwe moed, vanuit het gezien hebben van u, in september weer zo fris het nieuwe seizoen in kunnen gaan. En als we hier zo zitten, dan gunnen wij elkaar dat. En dan bidden wij dat u ons in het verborgene gaat brengen van de velden van Bethlehem de komende weken. Om net als David daar te zijn bij u. Uit het zicht van mensen. Gewoon in de natuur. Om daar bij u te zijn. Trek ons toch dichter naar uw hart. En als het verlangen van je hart is, oh, ik bid dat God je het verlangen geeft. De vervulling daarvan. De komende week. En misschien zit je hier en is je leven dichtgeklapt. Is het donker geworden. En dan wil het woord van de Heer ook zeggen vanuit deze psalmen van David. Joh, ga toch niet met geheimen de zomer in. Maar ga zingend die zomer in. En misschien zit je hier en weet je dat je vergeven bent. Maar het woord van Jezus is voor jou. Dat je mag zeggen, ja, ik wil zuiver de zomer in. Psalm 51. Zingend met kracht. En hoe je hier ook zit in een moment van stilte. Heilige Geest, willen wij ons eigen hart nu bij u brengen. En spreek je gebed maar uit naar God. Vader, u hoort onze gebeden. En dank u wel dat u daarnaar luistert. En dat u daar ook op reageert. En we zien daarnaar uit. En vader, ik bid ook voor de mensen hier die u misschien nog niet op die manier kennen. Die misschien wel verlangen naar die persoonlijke vriendschap of omgang met u. Maar die u nog niet hebben toegelaten in hun hart. Heer, dan bid ik met uw Heilige Geest dat u ook de deur van hun hart klopt. Om op dit moment ook naar uzelf daartoe uit te nodigen. Om binnen te komen. En misschien is dat wel het woord voor jou vanmorgen. Dat je beseft, ja, die manier waarop David leefde met God. Met zijn hele hart. David, de man naar Gods hart. Maar ook David, de man die zei, ja, maar God is de God naar mijn hart. Misschien verlang je daar wel naar. Misschien heb jij het nodig om vanmorgen te zeggen, ik wil Jezus toelaten in mijn hart. Ik wil hem uitnodigen in mijn leven, want ik heb dat nog niet eerder gedaan. Maar ik wil ook op die manier God kennen. Niet van een afstand, maar dichtbij. Als je dat wilt uitspreken naar Jezus, Heer Jezus, kom in mijn leven. Want zo wil ik met u onderweg zijn. Wil ik je ook gelegenheid geven om je hand op te steken als gebed. Heer Jezus, alstublieft, kom in mijn leven. Dan wil ik daarna kort voor je bidden. Zijn er mensen die dat willen bidden? Heer Jezus, kom in mijn leven. Mag je hand opsteken? Wil ik voor je bidden. God ziet je hand achterin. God ziet je hand. God ziet je hand. God ziet je hand daarachterin. En er meer mensen die zeggen, ja, ik wil zingend die zomer in met de Heer in mijn hart. God ziet jullie handen. God ziet je handen.